naar deze unieke locatie vanuit het Groene Hart, live right back at you. We zijn dankbaar opnieuw verbonden te zijn. Het is de tweede dag van onze vaste week. Ik hoop dat iedereen al lekker in de modus van het vaste is. Ik noem het lekker, omdat je echt je erin moet gooien in die rivier. Hou vol, maak je keuzes straight, blijf gefocust. En we gaan uitzien naar geweldige dingen die de Heer deze week wil doen. Gewoon in ons eigen hart, in ons eigen leven. Het is zo fantastisch dat we relatie met God mogen hebben. Vader, ook deze dag bidden we voor uw rijke zegen, ook vanavond. Heer, als we opnieuw de livestream hebben, Lucas Evangelie in zullen duiken. Heer, bewogenheid en liefde, heren, als importatie en bewust van mogen worden, vol van mogen worden. Heer, ook voor iedereen die kijkt vandaag, voor iedereen die luistert, voor iedereen die meedoet, voor iedereen die zich verdiept. Heer, laat deze week een glorieuze week zijn. En dat wij zullen groeien in onze relatie en onze verbondenheid en onze band met u in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, gisteren aftrap gehad, even een en ander neergelegd over het vaste zelf en uiteraard over het Lucas Evangelie, om Jezus meer en meer te zien als de man en de mens, als de Zoon van God vol van bewogenheid en liefde, om zelf ook te groeien in bewogenheid, om zelf te groeien in liefde. Ik geloof de liefde van God is iets waar we voortdurend in mogen leren, in mogen groeien. Ook het uitstappen in het Evangelie helpt ons om te groeien in liefde. Liefde is niet alleen maar voor ons een mooi theoretisch woord. Het mag de praktijk van ons leven zijn als mensen naar ons kijken. En laten we deze tijd daarvoor gebruiken. We gaan kijken naar Lucas 4, 5, 6 en 7 vanavond. Gisteren heb ik jullie meegenomen en geëindigd in Lucas 3, waarin we zien dat Johannes de Doper eraan toekwam om Jezus te dopen. En de hemel die zich opende, de stem van de Vader die sprak, dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn vreugde vind. En vanaf dat moment, zeg ik wel eens, gaat Jezus het toneel op. Hij gaat de openbare ruimte betreden. Hij is nu rond de 30 jaar. En ik wil het verhaal even met je oppakken in Lucas hoofdstuk 4. Dus kijk wat er gebeurt met de doop. Jezus wordt gedoopt in water. Hij wordt ondergedompeld in water. En vervolgens wordt hij, zoals wij dat mooi beschrijven, gedoopt in de geest. De duif, de Heilige Geest, kwam op hem en de Bijbel zegt... Hij bleef op hem. En dan staat er in Lucas 4 vers 1, vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Zo, we zien in Lucas 3 de doop met de Heilige Geest. Nu zegt Lucas 4 vers 1, hij was vervuld met de Heilige Geest. En nou de volgende vers, en geleid door de Geest, zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. Dit is ontzettend interessant. Jezus nu was vervuld met de Geest. Hij was gedoopt in de geest en hij werd door de geest geleid. En waar leidde de geest hem naartoe? Naar de woestijn. Wat gebeurde er in de woestijn? De Bijbel laat zo meteen zien. Hij werd 40 dagen verzocht door de duivel. Wat deed hij in de woestijn? Hij vastte. Nou, wij vasten nu 7 dagen. Vorig jaar 21 dagen. Maar Jezus vastte 40 dagen. Rond in de woestijn. Ik geloof dat die dagen nog ook wel eens gaat komen. Ik weet dat pastor Jeroen in Gouda, die gaat voor de paastijd 40 dagen tijd in, met ook 40 dagen vasten. Nou doen we het niet zo zwaar als Jezus, die waarschijnlijk alleen water dronk. Dus, we weten niet hoe hij vastte, maar waarschijnlijk was het een heel zwaar vasten. En de Bijbel zegt, hij werd 40 dagen door de duivel op de proef gesteld, verzocht. Al die tijd at hij niets. Dus dat is wat we weten, hoe hij vastte, hij at niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. Geen trek, zoals wij dat zeggen na 1 of 2 dagen vasten. Hij had grote honger. En dan komt het gesprek tussen de duivel en de Zoon van God. Elke keer terug. En we zien dat de duivel verzoekt hem op 3 gebieden. En ook in deze vaste tijd is het geloof ik belangrijk voor ons dat we ons bewust worden dat de duivel ons verzoekt en probeert te verzoeken op deze 3 levensgebieden. 1. De duivel zei tegen hem, als je de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Hij geloofde dat Jezus de macht had om stenen in brood te veranderen. En we kennen natuurlijk later, er staat ook in Lucas Evangelie, dat Jezus het brood deelt, wonderbare spijzen ging tot 2 keer toe, et cetera. En de duivel wist dit al en geloofde dit al van Jezus. Hij zei, je kan stenen in brood veranderen, beveel dat dan, want je hebt toch honger. Zo, hij sprak hem aan op zijn natuurlijke trek, op zijn lichamelijke, op zijn fysiologische behoefte. Maar Jezus antwoordde, en kijk het antwoord... Weer volgeladen van het woord van God, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, Man shall not live by bread alone. In Matthäus staat het iets uitgebreider. De tekst aangehaald uit Deuteronomium 8. Een mens zal niet leven van brood alleen. Man shall not live by bread alone. Maar van al het woord dat uit de mond van God uitgaat. En dit is ook met vasten belangrijk. Jezus legt een grotere nadruk op het woord van God. Op het ontvangen van het woord van God. Op het één worden met het woord van God. Dan op het eten. Als natuurlijke mens leggen we eigenlijk alle nadruk ligt op eten, drinken, huisvesting en, als ik zo mag zeggen, natuurlijke rijkdom. Ik hoorde een keer een prediker zeggen, eigenlijk zijn we gedurende de hele dag maar met één ding bezig. Dat is met eten. Want 's ochtends sta je op en een van de eerste dingen die je doet is ontbijt. Dan begin je al na te denken wat je gaat doen met lunch. En misschien ben je de hele dag al bezig met na te denken wat je moet koken, hoe je moet koken om 's avonds te dineren. En daarna heb je nog allemaal snacks en dingen. En onbewust, de natuurlijke mens de hele dag door is bezig met eten. Nou, Jezus had hier 40 dagen gevast en de duivel komt hem verzoeken op dit gebied. Eten, voedsel. Hij had grote honger. Je moet ook dit weten, als er een verzoeking komt van de duivel, dan is dat vaak op een logisch terrein. Hij had ook honger, hij had ook trek, hij moest ook eten. En de duivel komt random, ja, maak van die stenen maar brood. En wat is het antwoord dat de Heer geeft? Hij quote weer de tekst uit Deuteronomium, hè? Heel interessant. De mens leeft niet van brood alleen. Hij zegt, brood is wel belangrijk. Je hebt brood nodig. Maar dat is niet het hoogste doel. En dan staat er in Matthäus, maar van al het woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is het leven. Dat is mijn leven, zei hij. Belangrijker voor mij dan eten en drinken is het woord van God. Is de openbaring van God. Is de principes van God. Is de weg van God. En de duivel kreeg hem hier dus niet. En dan staat er, toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Zo macht en roem. Dat is het tweede verleidingsgebied. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Ik geloof, dit is het hoogste en het belangrijkste wat de duivel wil van mensen, is hun aanbidding. En de duivel wou dat Jezus hem aanbad. En in ruil daarvoor zei de duivel, ik geef je alles. Ik geef je de koninkrijken van deze wereld, de macht en de roem die daarmee gepaard gaat. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Mag alleen de Heer je God aanbidden en niemand anders. Je ziet hier weer in het antwoord wat prioriteit was van Jezus. Het woord van God, God zelf, aanbidding. En dan ten derde, de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als je de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij de opdracht geven om over u te waken. Wat interessant is, de duivel kent de Bijbel blijkbaar ook. De duivel quote letterlijk ook tekst uit de Bijbel. Hij stond met Jezus op het dak van de tempel en hij quote gewoon een tekst. Jezus, er staat toch geschreven, de engelen zullen je toch opvangen, zodat je je voet niet aan een steen stoot. Psalm 34, ja, staat daar inderdaad geschreven. En dan zien wij dat Jezus kent, en dat zien wij eigenlijk in het hele evangelie, Jezus kent het hart, de kern van de boodschap van het woord van God. En dat is zo belangrijk, dat je niet alleen maar wat teksten kent, maar de kern om God alleen te aanbidden. Dat je leeft niet alleen door brood alleen. Er staat wel die tekst in Psalm 34, dat je je voet niet aan een steen zal stoten en dat de engelen je zullen beschermen. Maar hij zegt, er staat ook. Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heere je God niet op de proef. Zometeen staat er, en de duivel week van hem. Hij kende hier het hart van God en de kern van het woord van God. Ga niet zomaar God op de proef stellen als het niet nodig is. En soms vandaag de dag is dat ook belangrijk. Ja, zal ik dit doen, zal ik dat doen? En doe het niet om God te testen als het niet nodig is. Als je in één keer in een situatie bevindt, je wordt in een situatie geleid, of je wordt in een situatie gebracht, of je zit in een situatie waarin je bevrijding nodig hebt. Kijk naar Petrus, die later in Handelingen 12 in de gevangenis zou zitten. Hij riep het uit tot God en God kwam met een engel om hem te bevrijden. Net als Paulus en Silas. En het was nodig dat de engelen kwamen om hen te beschermen. Maar de situatie vroeg daarnaar. En ze riepen tot God en God antwoordde op die wijze. Jacobus zat trouwens in dezelfde gevangenis en die werd onthoofd. En daar gebeurde dit niet. Zo, de situatie moet niet bepalend zijn en je hoeft jezelf al helemaal niet in een situatie te brengen om God te testen. Dit is wat ik soms wel hoor en zie. Dat soms mensen brengen zichzelf in de situatie om God te testen. Ze gaan niet wijs om met hun geld. Ze gooien geld over de balk. En dan hebben ze geen plat zak. En dan zeggen ze, ja, God, nu moet u wonderbaarlijk voorzien. En soms is het eigenlijk een soort van op de test stellen of op de proef stellen van de Heer. Terwijl ze gewoon niet in wijsheid gaan en niet goed omgaan met wat God hun heeft toevertrouwd. En dan brengen ze zichzelf in een situatie waarin ze God op een bepaalde manier nodig hebben. En eigenlijk stellen ze de Heer daar op de proef. Maar je hoeft de Heer niet op de proef te stellen als het niet nodig is. En God belooft je wel, als je in situaties komt, ik zal daar voor je zijn. En soms kan dat op een andere manier uitwerken dan dat we denken. Maar maak jezelf niet zorgen en druk over hoe situaties uit zullen lopen. Vertrouw gewoon de Heer midden in je situatie. Maar ga zelf geen situatie creëren, zodat God zich aan je gaat openbaren. Dit is wat ik wel een aantal keer al heb gezien en gehoord bij andere broeders. Of mensen, vaak pas gelovigen, die zien een bepaald principe van God aangaande voorziening, aangaande voorspoed, aangaande genezing. Hetzelfde ook, je moet je niet ziek gaan maken om de kracht van God te gaan ervaren voor genezing. Ja, die is logisch. Zo gebruik ook altijd je gewoon verstand in dingen. En dat zie ik hier Jezus ook. Hij was gewoon wijs. Hij kende het hart van God, de principe van God. Je hoeft God niet op de proef te stellen. Alhoewel het waar was wat de duivel aanhaalde. En de duivel probeert Jezus dus op drie gebieden te verleiden. Naar lichaam, naar ziel en naar geest. Naar ziel hier, een kick in die tempel dat het engelen zouden opvangen. Naar zijn ziel voor zijn natuurlijke behoeften. En naar zijn geest om hem te aanbidden. En dit zijn ook de drie gebieden waarin de duivel ons zal testen, beproeven, hij zal ons beproeven, hij zal ons verzoeken om in zonde te vallen, om Gods woord en God te ongehoorzaam te zijn. Lichamelijk, ziels en geestelijk. Natuurlijk, in de relatie met mensen en in relatie met God. Hij probeert je op die manier te verleiden. En als je deze tijd van vasten hebt, dan vaak worden mensen ook bewust van die verleiding en die verleidende stem van de duivel om je op dit moment te verleiden. Met vasten zal het zo zijn dat de duivel komt en dit stemmetje gaat komen. Ja, ach, wat maakt het uit om toch even te eten? Ah joh, een beetje snoepen. Ach joh, eet toch wat, je moet toch wat eten? Terwijl jij in je hart hebt voorgenomen, nee, maar ik ga niet eten of ik ga dit en dat niet eten. En dan komt de duivel je toch verleiden en hij komt met een Fata Morgana, hij komt met iets moois. Ja, maar dan voel je je even beter. Of ja, maar God weet toch ook dat je voedsel nodig hebt? Als je lange tijd van vasten hebt, is dat soms hoe de duivel komt. God weet toch dat je dat nodig hebt? Ach, dat is niet erg. Terwijl jij eigenlijk een vouw hebt gemaakt naar God toe, een belofte van Heer, ik ga vasten deze week. Zo erken de trappen van de duivel. De Bijbel zegt, zijn gedachten, de gedachten van de duivel, mogen ons niet onbekend zijn. Het is belangrijk, de Bijbel leert duidelijk, hij is een vijand, hij is de vijand van onze ziel, en hij is de vijand van God, en het is belangrijk dat wij weten hoe hij wil werken. En dat we niet naïef of ignorant zijn. Zelfs Jezus, zelfs de Heer, werd verleid door de duivel op deze vlakken. Maar hij weerstond hem. En de Bijbel zegt ook, wedersta de duivel en hij zal van je vlieden. En wat zien we hier? Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Hij kon Jezus niet pakken, dus hij week van hem. In andere vertalingen staat, hij week van hem te bestemde tijd. Voor een tijd was de duivel geweken. En dit is wat de Bijbel ook belooft in het boek Petrus. Wedersta de duivel. Onderwerp je aan God en wedersta de duivel en hij zal van je vlieden. Als je nu merkt dat de duivel je heel erg druk op je zet, je probeert te verzoeken, je probeert te verleiden. De Bijbel zegt wedersta hem, vast in het geloof. Ga niet in op zijn verleidingen en bestrijd hem met het woord van God. Bestrijd hem met het hart van de kern van het woord van God. Waar hij je ook mee probeert te pakken, waar hij me probeert te verleiden. Misschien probeert hij weer een oude zonde te brengen van vroeger. Misschien is het seksueel. Misschien is het nu een natuurlijke behoefte. Weet je, de Bijbel zegt, wedersta hem vast in het geloof. Hij komt nooit met iets nieuws. Het zijn allemaal oude troep. Hier heb je de voorbeelden, zoals in het leven van Jezus. De Bijbel zegt, wedersta hem. Sta hem tegen. Ben ik sterker dan de duivel? In Christus ja. Ben je sterker dan de boze? In Christus ja. Zonder Christus absoluut niet. Maar in Christus ja. Jij kan de duivel wederstaan. Ik kan hem wederstaan. Ik heb ook meegemaakt hoe de duivel mij kwam te verleiden. Ik heb een keer zelfs meegemaakt dat ik daarin was gevallen. En toen ik wakker werd, ik zei, nee, ik ga hem wederstaan. Ik ben een kind van God. Ik ben een waardig kind van God. Ook aangaande heiligheid, aangaande heilig leven. Je kan hem wederstaan in alle opzichten. Die wapenrusting waar Efeze 6 over spreekt, zet het aan en je kan hem in alles wederstaan. Er is niks waarin de duivel je kan pakken tenzij je hem toestaat. Tenzij je hem gelooft. Tenzij je je overgeeft aan zijn woord. Tenzij je ga doen wat de duivel zegt. Maar we hebben Jezus als voorbeeld. En ook nu, hierin, deze vaste week, trek je op aan Jezus. Niet alleen voor deze week, voor dit hele jaar. Trek je op aan de Heer. Er is zoveel kracht van de Heilige Geest in de gelovigen. Er is liefde van God in je hart uitgestort. En er is kracht van God in je hart uitgestort. In het bijzonder om de zonde te wederstaan. De Bijbel zegt en leert in Romein dat wij nu over de zonde zullen heersen. Vroeger, in mijn oude leven, toen ik nog zondaar was, heerste de zonde over mij. Nu als wederom geboren kind van God, nu ik tot bekering ben gekomen, Christus Jezus heb aanvaard, Christus in mij woont. Hey, de situatie is omgedraaid. Vroeger, de zonde heerste, ik ben hier, dit is de zonde, de zonde heerste over mij. Ik was een slaaf van de zonde, ik werd bedrukt onder de zonde en ik kon niet anders dan doen naar mijn aard. Nu heb ik een nieuwe schepping, een nieuwe aard gekregen, die heerst over de duisternis, die heerst over de zonde. Dus als demonen, duivels, wat dan ook mij wil opzetten om te zondigen, hey, vriend, ik leef vanuit de nieuwe schepping. Ik ben een kind van God. Ik ben geboren uit God. En ook deze week, spreek die taal, gooi het naar buiten, in je gebed, als je bewust wordt van dingen, als je merkt dat daar verleidingen zijn, of dat je zwak was voor bepaalde zaken, spreek het uit je gebed en beleid dan daar tegenover het woord van God. Wie God zegt dat je nu bent. Wat God zegt dat je nu kan doen. Als de Bijbel zegt, stil niet meer, kan jij niet meer stelen. Ja, maar ik was vroeger een kleptomaan, maar nu ben je in Christus. Dat geldt op alle levensgebieden en over alle zonden. Ik heb mensen bevrijd, vrij zien worden van zonde. Kijk, er is een bevrijding die daar komt als je tot Christus komt. Of als er voor je gebeden wordt omdat je bevrijding van demonen nodig hebt. Maar er is ook een bevrijding in jouw vernieuwing van jouw denken. En een bevrijding in patronen rondom je leven. Die komen omdat je het woord van God gelooft en de duivel zelf leert te weerstaan. Ik kan in jouw leven de duivel niet weerstaan. Amen. Jij kan de duivel niet weerstaan in mijn leven. Maar je kan hem wel weerstaan in je eigen leven. Zelfs de Heer Jezus moest hem weerstaan in zijn eigen leven. Als dat al gold voor hem, laten wij niet naïef zijn. Ook in deze coronatijd moet je scherp zijn geestelijk. Want die duivel die probeert ons, elk kind van God probeert hij weer terug te brengen in de zonde. Omdat hij weer heerschappij daarover kan voeren. Maar Paulus zegt, maar daarover moet jij heersen. En wat zien we in het leven van Jezus? Jezus heerste. We zien hem later gaan heersen over allerlei demonen. In Lucas worden ze allemaal uitgeworpen. Halleluja. Maar wat gebeurde er in zijn eigen leven? Hij heerste eerst in zijn eigen hart over de duivel. Dit is een belangrijke. Jezus zou later vertellen in het evangelie. Dat de duivel, dat je alleen overwinning over hem hebt als de sterke gebonden is. Hij zegt, als er een inbreker komt om iemands huis te stelen, dan zal die eerst die sterke man in dat huis moeten binden voordat hij zijn huisraad kan leegroven. En als die sterke gebonden is, kan hij doen wat hij wil in het huis. Ik geloof, zo werkt het in jouw leven en in mijn leven. De boze moet eerst gebonden worden in ons eigen hart. De Satan moet eerst gebonden worden in ons eigen leven. De zonde moet eerst gebonden worden in ons eigen hart. Geen enkele heerschappij, geen enkele kracht. En dan kunnen we zijn huisraad plunderen. Kunnen we alles vrijzetten, bevrijden van wie dan ook, wat dan ook. Maar het begint in ons eigen hart. En ik neem deze boodschap ook echt aan voor mezelf. Eerst moet de sterke gebonden worden hier. Dit is wat Jezus deed. Voordat hij in de bediening ging, bond hij eerst de sterke man. Die sterke man in je leven, die zonde, misschien een bepaalde zonde, die moet eerst gebonden worden in je eigen leven. En dan pas zou je andere mensen in de vrijheid kunnen zetten. Dan pas kan je andere mensen in de genade zetten. Dan pas kan je andere mensen vrijzetten. Als je wil groeien ook even in de krachtgaven, dan is de liefde voor die mensen belangrijk. Maar ook dat je de sterke man, de boze gebonden hebt in je eigen leven. Hij heeft geen enkele heerschappij. Hij heeft geen enkele invloed. En dan ben je vrij om te opereren, om zijn huisraad leeg te roven. Als ik zo mag zeggen. Naar de woorden van Jezus. Jezus bond hier de duivel al. En de duivel moest wijken. Hij zou later zeggen, de duivel heeft aan mij niets. De duivel komt, hij kwam. En hij kwam ook bij Jezus, maar hij had niets. Hij had geen grond. En te vaak vindt de duivel nog grond in ons hart. Er is toch bepaalde verleidingen waar we voor openstaan. Bepaalde gedachten waar we niet zo radicaal zijn. Waarin we een beetje water in de wijn hebben gedaan. En daar komen vaak de problemen van. Zo leer dit van Jezus. En dan komt vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Wat had deze 40 dagen woestijn met hem gedaan? Wat gaat deze weken van vasten met jou doen? Dat je gesterkt wordt door de geest. Gesterkt in je innerlijke mens door de Heilige Geest. Hij was gedoopt, hij was vervuld, hij was geleid. En nu staat er, was hij gesterkt door de geest. Ze onthouden dit kind van God. Ook al ben je gedoopt in de geest, ook al spreek je nu in tongen, ook al spring je nu een halve uur in tongen, als de geest je leidt naar de woestijn, volg hem dan de woestijn in. Want je hebt dat proces nodig om krachtig in de geest te worden. Je kan gedoopt zijn in de geest zonder krachtig te zijn in de geest, omdat je de woestijntijd maakt je krachtig en sterk. Door het vasten in je relatie met God en daar leer je de duivel te weerstaan. En nou, Jezus was gesterkt door de geest. Dan staat er, hij gaf onderricht in de synagoge. En dan komt vers 18. Wauw. En dan zegt Jezus, de boekrol wordt geopend. Hij haalt een profetie van Jesaja aan in de synagoge. En dan staat er, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Ha. Heel veel mensen verlangen naar de zalving van de Heilige Geest. Naar de kracht van de Heilige Geest. Of naar de liefde en bewogenheid waar we deze week over hebben. Maar er was een proces, zelfs voor de Heer, om daar vooraf te gaan. Gedoopt, vervuld, geleid, versterkt. En dan zegt hij nu, en nu de geest van de Heer rust op mij, hij heeft mij gezalfd. Hij erkende, het moment was gekomen, de aanstelling was daar, de zalving was daar. En dan komt zijn vijfvoudige doel, ik herhaal het nog even. Hij heeft mij gezalfd om een arm het goede nieuws te brengen. Gezonden om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Zijn tijd was gekomen. De bekrachtiging was daar. We zien hem hier na dit hoofdstuk alleen maar genezen en bevrijden en alle demonen vlieden voor hem. Maar deze weg staat er wel aan vooraf. En laten we dit ter harte nemen. Hierna stapt hij zijn bediening van bevrijding in. Dus nadat hij dit gezegd had, staat er alle ogen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zegt, vandaag hebben jullie dit schriftwoord in vervulling doorgaan. Vandaag is deze profetie vervuld en Jezus begint te genezen en te bevrijden. Heel krachtig, hier in Lucas hoofdstuk 4. En het eerste, het is ook zo interessant, het eerste hier waren niet zozeer wonderen van genezing in Lucas, maar het was bevrijdingen. En dan werd er opgemerkt dat hij sprak met gezag. En er was in de synagoge, vers 33, iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels, ah, wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Zo, hier begint de demon te manifesteren door de aanwezigheid van Jezus in de synagoge. In die tijd was bevrijding niet normaal. Niemand was gewend aan bevrijding of aan dat demonen manifesteren. We zien de laatste tijd het veel in onze kerk. En ik zei al, ik voelde dat na de zomer, dat de bevrijdingsbediening een hele belangrijke plaats zou innemen in de gemeente, in het lichaam van Christus. De coronacrisis heeft dingen naar boven gebracht. En ook sommige mensen zijn zich over gaan geven aan demonische zaken, aan zonde. En hebben bevrijding nodig. Mijn oog viel, terwijl ik dit aan het bestuderen was aan Lucas, hoeveel bevrijding er ook plaatsvond in het Lucas-evangelie. En die demonen begonnen zich al te manifesteren toen Jezus manifest werd. Jezus sprak die demon hier nog niet aan. Jezus had nog niet eens gebeden. Die demon begon zich te manifesteren omdat Jezus aanwezig was. En ik geloof, als wij, hoe meer wij één worden en één groeien met de Heer, dat de aanwezigheid van Jezus sterk is in ons midden, deze dingen gebeuren. En we zien dat de laatste tijd ook gebeuren. En ik geloof alleen nog maar meer en meer. Omdat die aanwezigheid van Jezus, daar worden de demonen zenuwachtig van. Oh, good preaching, pastor. De aanwezigheid van Jezus, daar worden demonen zenuwachtig van. En we zien het hier ook. En uiteraard, Jezus bestrafte de demon, die man wordt vrij. En dan geneest hij de schoonmoeder van Petrus. Ze had koorts. Meteen verliet de koorts haar. En laat me even lezen vanaf vers 40. Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe. Aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op. Zoals je je afvraagt in het begin van de bediening van de Heer Jezus, hoe bediende hij? Naar de zieken toe. Hij legde hun één voor één de hand op. Aan welke kwaal ze ook leden. Het maakte niet uit wie de zieke was. En dat is voor ons ook om in gebed te gaan voor anderen. Het maakt niet uit wat de nood is. Het maakt niet uit wat de kwaal is. We zien hier Jezus. Hij bidt één voor één voor iedereen. Wat ook de nood is, wat ook de kwaal is. Wauw. En dan staat er, hij legde hun één voor één de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit. Iemand zegt veel. Niet één of enkele. Nee, veel demonen uit. En ze schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Zie, de geestelijke wereld weet wie Christus was. Hij sprak hun bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen. Zij wisten immers dat hij de Messias was. En dan vers 42, bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. Om wat te doen? Om te bidden. Waarom? Mensen begonnen aan hem te trekken. Hij had nodig af te stemmen, één te worden met de Vader. En ik geloof dat ja, deze week is gewoon zo belangrijk ook. Wij gaan weer de berg op. Helaas hebben we weinig bergen bij ons in de omgeving. Maar we gaan de berg op. We gaan weer naar de Heer toe. We gaan met God zijn. We gaan met de Vader zijn. We versterken ons. Ook ondanks de successen in onze bediening. Of successen in onze leven. Of wat er misschien fout is gegaan. We versterken ons weer in onze relatie met God. Dus hoewel Jezus al dat allemaal had meegemaakt in Lucas 4. Al die werkingen van de Heilige Geest. Had hij, terwijl hij bediende, ook weer nodig om terug te komen tot het hart van de Vader. En dit is een leerpunt voor ons allemaal. We laten ons vaak zo... Ik las een keer een boek, die zei, te druk om niet te bidden. We laten ons vaak zo overmannen door onze drukte. En het gaat zo makkelijk en het gaat zo snel. Maar geestelijk heb je geen excuus om niet te bidden. Zelfs de Heer, hij had succes in de bediening. De demonen gingen er allemaal uit. Hij genas iedereen één voor één. Hij was net op het toneel gekomen. En we zien hoe zijn geest hem masterde, hem leidde. Hij bleef gewoon gefocust. Nee, ik ben één met mijn Vader. En elke keer weer instructies en leiding en hulp van de Vader zoeken. Want wat zien we daarna? De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hem weg te gaan. Zo de mensen zeiden, Jezus blijf hier, blijf hier, blijf hier. En hij antwoordde, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het Koninkrijk van God brengen. Wat gebeurde er, denk ik, toen hij weer in de relatie was met de Vader in gebed op de berg? Dat de Heer maakte hem duidelijk wat zijn roeping was. De Heer maakte duidelijk wat er nu voor hem lag. En ook voor dit jaar, de Heer wil ons ook duidelijk maken wat er voor ons ligt. Waar we ons op moeten richten. Maar ook waar we ons niet op moeten richten. Die mensen probeerden, dit zien we ook vaak, mensen proberen jou in een hoek te duwen. Ze probeerden dat bij Jezus ook. Ze zeiden, Jezus blijf hier. En dan was er ook nog eens heel veel zegen. Dus er waren heel veel argumenten, heel veel redenen voor Jezus om te blijven. En dan de mensen die aan hem trokken. Maar in gebed had hij een andere stem, had hij de andere richting verstaan. Nee. Ik ben ook geroepen voor de andere steden. Ik moet ook naar de andere steden toe. En onthoud dat ook voor jezelf. Er zijn vaak mensen die trekken aan je. Mensen in het gezin, mensen in de familie, mensen buiten de familie, mensen, vrienden, familieleden, collega's, misschien opdrachtgevers, werkgevers, allerlei invloedssferen en stemmen die willen dat jij doet wat zij willen dat je doet. En daarom keren we ons deze week naar God. Oh, wat wil God dat we doen? Waar wil God dat ons op richten? Toen ik vorig jaar dat woord ging, wist ik, ik moet me richten op de bouw van het huis van de Heer. En ik ben zo dankbaar, want ik zie die visie zo krachtig werken. En de Heer had me geleerd, dit is waar je op moet focussen. En heel veel andere stemmen, die probeerden ook te spreken en allemaal invloed uit te oefenen. Maar ik had Gods leiding en wijsheid gehoord waar ik me op moest richten. En ik geloof dat ook voor dit jaar en deze week. Dat we van de Heer zullen horen, als kerk, maar ook voor jou individueel, als kind van God, waar mag jij je op richten? Want dat zal vrucht dragen. Amen. Dan gaan we nu naar Lucas hoofdstuk 5. Ook een aantal heel indrukwekkende gebeurtenissen. De Bijbel begint hier te vertellen hoe Jezus zich opnieuw aan Petrus openbaart. Petrus was aan het vissen geweest, ik kan het verhaal lezen in het begin van hoofdstuk 5. Hij had niets gevangen. Jezus zegt, ga nog een keer naar diep water. Dat is een interessante tekst. Ga naar diep water en gooi je netten uit aan de andere kant. Petrus reageerde op het begin verbaasd. Heer, ik heb al de hele nacht gevist. We hebben niks gevangen. Maar op uw woord. Op uw woord zal ik het doen. En hier zien we weer de houding van de gelovige. De houding van de discipel. Heer, op uw woord. Net als Maria, mij geschieden naar uw woord. En ik zie ook Petrus nu hier antwoorden. Heer, mij geschieden naar uw woord. Ik zal gaan op uw woord. Ik begrijp het niet. It doesn't make sense. Het slaat helemaal nergens op. Ik heb al de hele nacht gevist. De netten aan de andere kant van de boot, dat scheelt misschien maar een paar meter. Naar de andere kant van de breedte van de boot. Maar op uw woord. Zo, hij geloofde al in de wonderbare voorziening die Jezus zou brengen. Want dit is een wonderbaar verhaal. Want vervolgens beginnen ze de netten op te halen. Er zitten vissen in die ongelooflijk veel. En dan staat er in vers 8, toen Simon Petrus dat zag. Hij had gehandeld naar het woord. En hij had de vervulling van het woord gezien. Toen hij dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. De overtuiging van zonde kwam door de vervulling van een profetie. Sommige mensen worden pas overtuigd van hun eigen zonde en hun eigen leven en overtuigd wie Christus is, doordat zijn woord uitkomt. Laat 2022 een jaar zijn waarin profetieën uitkomen, vervuld zullen worden en dat jij zelf achterkom wie jij bent, wie Christus is en ook wellicht mensen in jouw omgeving. Want iedereen in Petrus' boot maakte dit ook mee. Hij was verbijsterd, staat er, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis. Zo verging het ook Jacobus en Johannes. Zo alle discipelen en de kernapostelen hier maakten dit mee. En dan komt Jezus. Want Jezus' doel was niet om dit wonder te doen. En je moet onthouden, ook in alle wonderen die Jezus doet en die Jezus heeft gedaan in het Lucas-evangelie, maar ook de wonderen die Jezus in jouw eigen leven hebt gedaan, voor Jezus is het wonder niet het doel, maar een middel. Voor ons lijkt het een doel, dat wonder, want die doorbraak is daar, die genezing, die bevrijding, die verlossing, die voorziening. Voor ons is dat vaak een doel. Voor Jezus is het geen doel. Het is zijn levensstijl. Hij ademt wonderen. Maar wat zegt hij nu? Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Met andere woorden, jij hebt gezien dat je op basis van mijn woord zoveel vissen hebt kunnen vangen. Je zal voortaan op basis van mijn woord zoveel zielen vangen. En wat zien we Petrus doen, in het bijzonder na Handelingen? Vissen vangen, zielen vangen bij de vleet. Hij was een zielenwinner en hij werd een zielenwinner. En Jezus maakte hem een zielenwinner. En Jezus liet zien dat wonder, dat had hij voortaan als afdruk, als beeld voor hem, als het ging over de zielen die hij zou gaan vangen. Halleluja. Petrus, je zal niet één visje tot bekering brengen. Je zal niet één visje op het droge trekken. Je zal niet één persoon winnen. Massa zielen. Een net vol met vissen. Halleluja. Voor wie is dit woord vandaag? Een net vol met vissen. En dan staat er, en nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Zie, dit is wat de openbaring ook doet. En ik geloof ook als wij tot een diepere openbaring komen van Christus, van de liefde van Jezus, dat het ons alleen nog maar nog meer zal neigen om radicaal hem te volgen in alles. Vervolgens staat er dat hij in een van de steden kwam en een man reinigt die aan melaatsheid leed. Huidvraat, zijn huid werd opgegeten als ik zo mag zeggen. En ik hou hiervan, hij zegt aan de Heer, als u wilt kunt u mij rein maken. En Jezus zegt, ik wil het. We geloven deze tekst veel breder als een basistekst voor genezing. Heer, wilt u mij gezond maken? Heer, wilt u mij beter maken? De Heer zegt, ik wil het. En we nemen deze tekst waarin Jezus zijn wil heeft uitgesproken en is opgeschreven. Nu is het een geschreven woord van God waarin Jezus zegt, ik wil het. Ik weet niet wat je nood is. Ik weet niet waar je doorheen gaat. En zeker in het bijzonder als je ziek bent. Ik geloof deze woorden, Jezus wil het. Die man vroeg ook, Heer, wilt u mij reinigen? Hij vroeg niet, kunt u het? Hij geloofde waarschijnlijk wel dat Jezus het kan. Maar hij vroeg, wilt u mij reinigen? En de Heer zei, ik wil het. Word rein. Zo, hij wilde het. Het staat nu opgeschreven. En hij sprak het machtswoord. Dat is wat er vaak moet gebeuren. Hij sprak het woord van genezing. Word rein. En die man werd gereinigd. Wauw. En dan staat er weer in vers 16. De mensenmassa's luisterden graag naar hem. Maar hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Hij liet zich niet leiden door de nood. Hij liet zich niet leiden door zijn succes. Hij liet zich niet leiden door de bovennatuurlijke krachten. Hij bleef gericht op de Vader. Laat dit ook voor ons zo zijn. Blijf gericht op de Vader. Misschien moet je deze woorden ergens opschrijven, nu in je notitieboek, ergens iets. Blijf gericht op de Vader. Dit jaar. Keer je elke keer weer terug tot gebed. Wat er ook allemaal gaat gebeuren. Welke maatregelen er ook zijn. Wat er ook in je werk gebeurt. Wat er ook in je familie gebeurt. Keer je terug tot de Heer. Keer je tot gebed. Vervolgens lezen we het verhaal van de vier vrienden die hun vriend door het matras, uiteindelijk door het dak heen, bij Jezus brachten. En in heel veel evangeliën wordt dit verhaal geschetst. Ook Lucas schrijft hierover en vertelt het verhaal van de vier vrienden over hun geloof. En dan staat er ook weer, vers 20, een belangrijk genezingsprincipe. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. Zo krachtig hoor. Hij zag het geloof van de vrienden en hij sprak tegen de man. Ja, dit is wat ons geloof en ons gezamenlijk gebed ook kan doen voor anderen. Toen hij het geloof van de vier vrienden zag, die op het dak waren, centraal kwam die man naar beneden. Jezus zag hun geloof en hij sprak tegen hem. En interessant, hij zei tegen hem niet eens, word genezen of ontvang genezing. Hij zei, je zonden zijn vergeven. En dit deed hij vanwege de farizeeërs die ook in dat huis waren. En hij zei, wat is makkelijker voor mij om te zeggen, je zonden zijn vergeven? Of sta op, neem je matras op en wandel. En hij zei, omdat je mag weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, zeg ik tegen je, sta op, pak je matras en wandel. Hij deed het genezingswonder om de claim te bevestigen dat hij daadwerkelijk Gods Zoon was en op aarde was om ook zonden te vergeven. Dat hij die macht had, de volmacht had. En ook Lucas schrijft hij over. En iedereen was versteld. En vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Ongelooflijk wat hier is gebeurd. Zo Lucas belicht zowel de genezing. Hij belicht zowel het wonder. Als Jezus als geneesheer. En Jezus als redder. En als vergever van zonden. Je moet begrijpen dat het vergeven van zonden door een mens, voor een farizeeër, dat was godslasterlijk voor de schriftgeleerden in die tijd. En Jezus laat door de wonderen die hij deed ook zien wie hij daadwerkelijk is en de volmacht, het mandaat dat hij van de Vader had gekregen. En Lucas bevestigt dat al reeds in zijn evangelie. Hierna zien we dat Jezus Levi opzoekt, een tollenaar. Ook weer een mens, een zondaar, een bepaald type persoon waar Jezus naartoe gaat. Ook Lucas beschrijft dit. En dan gaat de farizeeën weer mompelen. Hij eet met zondaars. Hij drinkt met zondaars. En Jezus was gewoon bij hun thuis. We zien dat later bij Zacchaeus. Ik moet heden in jouw huis komen. Jezus ging naar het huis van Zacchaeus. Hij ging naar het huis van Levi. Hij was ook voortdurend bij mensen thuis. En niet de mensen die een goede reputatie hadden. Of de Bijbel goed kenden. Of de gelovigen. Hij ging naar de ongelovigen. Om hun de boodschap van redding te brengen. En om hun te redden. En dan zegt hij vers 32. En dit is een hele belangrijke tekst. Lucas 5 vers 32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Maar zondaren tot bekering te roepen. Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Deze tekst is ook zo belangrijk. En dit is wat we Jezus zien doen. En ook vandaag de dag voor ons is het ook belangrijk dat we altijd een hart voor zondaren houden. Bewogenheid en liefde met ons doel om hun te redden. Met ons doel om hun te bereiken. Met het evangelie, zodat ze gered kunnen worden van het oordeel, gered kunnen worden van de boze, van de zonde en in het eeuwige leven de nieuwe mens kunnen leren kennen. Al op het moment dat ze tot geloof komen. Dit was Jezus' doel. Zo, het moet ook ons doel zijn. Nog een keer, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En hun aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Dus wat zeggen we wel tegen de zondaren? Begin een nieuw leven. Samen met Jezus. Halleluja. En dan komt die bekende tekst over het vasten, die ik gisteren al heb genoemd. En nieuwe wijn in nieuwe zakken, een oude wijn in oude zakken. En een oude lap niet op een nieuwe mantel, omdat het zal scheuren. Maak nieuwe structuur als je vast om de nieuwe wijn op te vangen. En dan gaan we naar hoofdstuk 6. Jezus komt weer in gesprek met de farizeeërs. En dat zien we in de evangelie later terugkomen. En hij legt daarin ook belangrijke principes neer over wie God is en over wat God wil voor mensen. We zien dat Jezus en zijn discipelen eten, de koren van het veld. En de farizeeën zeggen, ja, maar dat kan toch niet, het is Sabbat. Hey, de zoon des mens is heer over de Sabbat, zou hij zeggen. Hij geneest weer iemand in de synagoge. Ook daar doen de farizeeën het moeilijk over, want het was Sabbat. Soms lijkt het in het Lucas-evangelie dat Jezus vooral genas op Sabbat. We lezen dat hij een genezingsbediening had 24-7, alle dagen in de week. Maar het lijkt soms wel alsof hij vooral op Sabbat genas om de farizeeën te teasen. Omdat hij wil laten zien, ik ben heer en meester over de Sabbat. En dan komt vers 12. Hier stelt hij de 12 apostelen aan, nadat hij ook weer opnieuw de nacht door had gebracht in gebed. Je kan zo zeggen, Jezus deed niks zonder gebed. Ik zou dit ook om aantekening opschrijven. Jezus deed niks zonder gebed. Hoe zit het met mij? Hij deed niks zonder gebed. En daarna komt hij terug en hij gaat nu de discipelen onderrichten. Toen hij met hen de berg was afgedaald, vers 17, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en van hun ziekte te laten genezen. En dan vervolgens begint Jezus te genezen, te bevrijden. En hij begint zijn doctrines neer te leggen, zijn koninkrijksmanifest. Hier vanaf Lucas 6 en Lucas 7 lezen we over de bergreden. In Matthäus kennen we dit vanaf hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7. Drie hoofdstukken waarin Jezus zijn principes neerlegt als koning hoe mensen behoren te leven. Als iemand je op de wang slaat, keer je andere wang toe. Als iemand je om een mantel vraagt, geef hem nog een andere mee. Als iemand je één mijl prest, ga twee met hem. Als je bij het altaar herinnert dat iemand iets tegen je heeft, ga eerst naar je broeder, maak het in orde en ga dan naar het altaar toe. Al die principes lezen we in het Matthäus-evangelie, maar die komen hier in Lucas 6 dus ook al naar bod. Maar we zien ook dat het gepaard ging met genezing en bevrijdingen. We zien dat Lucas daar natuurlijk in bijzonder in geïnteresseerd is. En Jezus begint ook al duidelijk te maken, weet jullie die rijk zijn? Je hebt je deel al gehad. Bekeer je is eigenlijk de boodschap. Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. En hij spreekt hier de bergreden tot zijn discipelen. En deze woorden wil ik ook vragen of je hier morgen rustig naar wil lezen. Lucas 6 en Lucas 7. Of vanavond al. Lees deze woorden, want dit is wat Jezus van ons vraagt. Dit is zijn geboden aan ons. Hoe wordt naaste liefde nou geuit? Dit is eigenlijk hoe hij daarover spreekt. Heb je vijanden lief? Hij legt een zo'n hogere maat neer voor de gelovigen. Hij zegt niet eens, heb je vrienden lief? Wat soms wel moeilijk is. Heb je familie lief? Wat ergens vanzelf gaat, maar soms ook problemen geeft. Hij zegt, heb je vijanden lief? En wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. En bid voor wie jullie slecht behandelen. Deze week, als je nog geen gebedspunten hebt, bid voor degene die je slecht behandeld hebben. Bid voor degene die je vervloekt hebben. Bid voor degene die misschien slecht gesproken hebben over je. Bid voor hen, zegen hen, vervloek niet. Zegen je vijanden, zegen je haters, zegen je verlaters, zegen je mensen die je pijn hebben gedaan. En je hou je hart schoon. Eigenlijk, een heel groot gedeelte van de bergreden is hoe je je hart kan bewaren. Hoe je hart puur kan houden, hoe je hart rein kan houden. Hoe je hart schoon kan houden tegen aanstoot. Heb je vijanden lief, vers 35. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en kinderen van de Allerhoogste zijn. Vers 38 gebruiken we vaak als we het offer ophalen. Of wel eens. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goede, geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. En het gaat niet alleen maar over het geven van financiën hier. Het gaat ook over het geven van vergeving, het geven van liefde. Het zal je ook worden terug, je zal het ook terug ontvangen. En ook als je liefde geeft, zal je terugkrijgen. Dat is wat Jezus je leert. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Zoals het gaat om liefde, geloof ik ook in deze tekst. De mate waarin wij geven, is ook de mate waarin wij zullen ontvangen. De mate waarin wij uitdelen, is de mate waarin wij zelf zullen krijgen. Zo, maak mij bewust om uit te delen en te geven. En dan begint Jezus in gelijkenissen te spreken over de balk en de splinter, et cetera. Lees gerustig zelf Lucas 6 en 7, de bergreden, als we straks klaar zijn en morgen. In hoofdstuk 7 lezen we over een dode opwekking. Het is de eerste keer in het evangelie dat we lezen over een opwekking uit de dood, die Jezus deed. De werking van krachten. En hier geneest ook de soldaat van die centurio, van die Romeinse hoofdman. Ook op basis van het woord. Die man geloofde gewoon het woord. En dit lezen we ook elke keer. Geloof het woord. Geloof het woord dat Jezus spreekt. Ook als hij deze week tot jou persoonlijk spreekt, geloof het. Het woord dat al geschreven is, geloof het. En je zal de zegen daarvan ontvangen. Hè? Vers 11. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heette. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gebracht. De enige zoon van een weduwe. Hier zien we weer de bewogenheid van de Heer. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. Interessant, hè? Dit staat ook in Johannes 11. Jezus werd bewogen, hij begon te huilen. Hij weende, staat er, toen hij Maria zag huilen. En toen hij Martha zag huilen. De bewogenheid in het hart van een mens doet iets met Jezus. We zien hem zometeen hier die dode opwekken. Hij wekte haar dode zoon op toen hij de verdriet zag in het ogen van de vrouw. En laat het ook zo met ons zijn. Als wij de verdriet zien bij iemand, dat de bewogenheid bij ons opwekt. Dus Jezus werd niet eens bewogen omdat hij een dode zag. Hij werd niet bewogen omdat hij een baar langs zag komen. Hij werd bewogen toen hij de verdriet in de ogen van de moeder zag. Kijk wat er staat. Hoofdstuk 7, vers 13. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar, weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de baar aan. De dragers bleven stilstaan en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. Hij profeteert nu woorden van leven tot die dode. Jongen, die ligt daar in die baar. En dan staat er, de dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Wauw. Alle werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En dit nieuws verspreidde zich in geheel Judea. Ja. Bevrijdingen geven altijd een snel gerucht, maar opwekking uit de dood helemaal. En ik zie hier opnieuw dat Jezus handelde. Hij liep, als ik zo mag zeggen, menselijk gezien, toevallig langs. Hij liep langs, hij ziet hier die begrafenis toet en dan ziet hij het verdriet van die moeder. En hij komt in actie. De barmhartige Samaritaan, zou hij in hoofdstuk 15 geeft hij als voorbeeld. Die ziet die man liggen en hij komt in actie. Het is heel vaak, als wij nood zien, wat doen we dan? Ik heb ontdekt bij heel veel christenen, vaak wordt ons hart wel ergens geraakt. Ik merk het bij heel veel mensen. We zien een bepaalde nood en ons hart wordt wel geraakt. Maar het is nog niet in die mate en die overtuiging dat we echt in actie komen. Of echt onze medeleven en onze liefde gaan tonen. We horen van nood, we horen dat iemand het moeilijk heeft. We horen dat iemand eten kan gebruiken, maar gaan we dan ook daadwerkelijk koken? We hebben dat ook meegemaakt toen we een keer een ziekenhuisperiode hadden vanwege de geboorte van Jamuel. Hoe andere broeders en zusters echt voor ons zorgden. Dat was zo liefde die we hebben ontvangen toen. Ze kookten voor ons, maakten eten voor ons en er was zoveel liefde daarin. En soms is een gebaar van liefde is heel eenvoudig. Wij denken gelijk aan de wonderen, de opwekking van doden. Maar het is het in actie komen. Het is liefde, wat je voelt omzetten in actie. En ik heb ontdekt, dat is vaak waar de hiaat zit. Het is niet in het zien van de nood. Het is ook niet in het opwekken van liefde, want dat is daar vaak wel. Het is in de stap zetten. Het uitstappen van, zal ik misschien een eten voor je maken? Of zal ik voor je koken? Of laat me voor je bidden? Of het is in die stap zetten. En laat me je dit jaar bemoedigen. Zet de stap. Wat heb je te verliezen? Just do it. En vervolgens zien wij Johannes de Doper weer op het toneel komen. Johannes kreeg van zijn leerlingen, vers 18, bericht over al deze gebeurtenissen. En dan vraagt hij, bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? En dan komen ze bij Jezus en Jezus zegt, het staat er eigenas, vers 21, toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. En hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. De wonderen, want die getuigen van mij. En daar wordt tekst uit Jesaja ook aangehaald. En dan begint hij credits te geven aan Johannes. En hij zegt, wie zijn jullie in de woestijn, waar zijn jullie naar gaan kijken? Ik zou je zeggen, naar een profeet, meer zelfs dan een profeet. Jezus noemde Johannes meer dan een profeet. Wauw. En dan begint hij de teksten aan te halen. En ik hou van deze tekst. Vers 28. Van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God. Maar niet de farizeeërs. Waarom? Want die waren niet gedoopt door Johannes. Maar de tollenaars en de eenvoudige mensen, zij wel. En ze brachten glorie. En kijk vers 33. Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. Hij leefde in de woestijn. Hij at sprinkhanen. En jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen, kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard. Een vriend van tollenaars en zondaars. Hij zegt, Johannes de Doper die leefde een heel puriteins leven. Het was niet goed genoeg. Ik ben bij de tollenaars en zondaren in huis. En ik geef hem de liefde en roep hem tot bekering. En het is ook niet goed. Wat willen jullie nou? Hij zegt, de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. En dan eindigt Lucas 7 met het verhaal van die prostituee die door in het huis van Simon de fariseer heen brak, gewoon naar die Jezus toe liep, bij zijn voeten kwam en hij begint te zalven met olie, met haar tranen begon nat te maken. Zo'n indrukwekkend verhaal. En dan zien wij de liefde die daar is op dat moment tussen Jezus en deze vrouw. En die liefde op dat moment is vele malen groter en vele malen belangrijker dan al die andere aanwezigen. Heb je dit ook al ontdekt in je leven? Soms vindt Jezus de echte aanbidding. En in Johannes 12 lezen we dat over Maria, net voor zijn kruisiging, die ook Jezus begon te zalven en de geur van de mirre verspreidde zich in het hele huis. En we zien hier weer twee vrouwen die met hun aanbidding, ze werden helemaal één met Jezus. Het ging tussen hun en Jezus. En alle andere mensen in het huis die deden er niet meer toe. En ik heb dit ook echt ontdekt. Jouw aanbidding, dat trekt zo Jezus' aandacht. Jezus was alleen nog bezig met die vrouw. En die andere mensen, die stonden erbij en keken ernaar. Die zaten aan die tafel, lagen aan tafel en waren geen deel van de liefde die daar was. En ik geloof dat ook voor nu geef je gewoon over in die liefde. Gooi je gewoon over in die rivier van die liefde en laat andere mensen maar denken wat ze denken. Deze vrouw die Jezus misschien één keer in actie had gezien, die kende meer van het hart van Jezus dan die fariseeën die dag en nacht met de neus in de Bijbel zaten. Amen, pastor. Deze vrouw kende meer van het hart van Jezus dan degene die dag en nacht het woord bestuderen. Zo zorg ervoor als je het woord bestudeert dat je echt Jezus leert kennen wie hij is. En dan ook gaat handelen in die aanbidding, in die relatie met hem. Ook nu, weet je, aanbid gewoon de Heer met jouw hele hart. Hou niet in, hou je niet terug. Ik heb ontdekt dat we laten andere mensen onze aanbidding vaak belemmeren. We denken dat aanbiddingen, die drie kwartier is in de kerk, dat we met opgeheven handen lofliederen en aanbiddingsliederen zingen. Dat is niet de aanbidding die we lezen in de evangelie. Er was geen genees muziek. Er waren geen muziekinstrumenten. Natuurlijk is het prettig dat er is. En natuurlijk is het een middel voor ons om onze liefde te uiten tot de Heer. Maar echte aanbidding is gewoon tussen jou en Jezus. En het maakt niet uit wat andere mensen denken. Echte geloof is tussen jou en Jezus. En het maakt niet uit wat andere mensen denken. In het volgende hoofdstuk wat we morgen gaan behandelen. De bloedvloeiende vrouw. Het maakte haar niet uit wat mensen dachten. Zij had nodig om Jezus aan te raken. En nu, wij hebben gewoon nodig om Jezus aan te raken. Laat alle andere dingen een andere prioriteit zijn nu. Misschien werk gaat door, gezin gaat door, allerlei dingen gaat door. Maar laten we Jezus aanraken. Ik zie naar uit. Morgen zien we elkaar. Bidden we voor Antwerpen. Ik zie naar uit donderdag om verder te kijken naar de wonderen die Jezus deed. Om daarin de principes toe te passen in mijn eigen leven. Niet zozeer alleen om een wonder te ontvangen, maar om als Jezus te zijn. En om als Jezus te worden. En om Jezus te leren kennen wie hij echt is. Deze vrouw in Lucas 7, waarschijnlijk, want dat staat er niet, had waarschijnlijk gewoon, ze had gehoord van Jezus en misschien had ze hem één keer in actie gezien. Dat is wat ik zelf denk, door de regels heen als ik lees. En zij wist meer van het hart van Jezus en wist meer van echte aanbidding dan al die andere mensen die de Bijbel bestudeerden. Poeh. En dit soort geschiedenissen zien we vaker terugkomen in de Bijbel. Zo, het gaat niet om hoeveel kennis je hebt. Het gaat om hoeveel liefde je hebt. Want wat zegt Jezus uiteindelijk, en hier sluit ik mee vandaag. Hij zei tegen Simon, de eigenaar van het huis, jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, vers 46, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Ze heeft veel liefde aan mij gegeven. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, je zonden zijn je vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, hij eindigde met de woorden tegen de vrouw, je geloof heeft je gered, ga in vrede. De enige die dat huis verliet in vrede waren de Heer en was deze vrouw. Al die anderen hadden nog steeds oorlog in hun hart. Want ze wisten nog steeds niet wat ze nou met Jezus aan moesten. En waren niet bereid om hem als Heer te aanvaarden. Als rabbi te aanvaarden. Maar deze vrouw was bereid om hem als meester te aanvaarden. En zelfs zich helemaal over te geven aan zijn voeten. Waar anderen bij waren. Ik heb dit zelf eigenlijk nog maar weinig meegemaakt. Een paar keer in mijn leven. Ook in de kerk, in de diensten. Dat iemand zo losging. Dat het haar zo niet uitmaakte. Terwijl andere mensen een tegendruk gaven of niet wouden. Ik heb het een paar keer meegemaakt. En ook dat iemand gewoon zo door dingen heen brak. Omdat de liefde die ze had, God, of het geloof dat ze had in God zoveel meer was dan wat andere mensen denken. Vooral wij Nederlanders. We zijn heel erg gericht. Wat denken mensen? Soms zijn we nog wel eens heel veel bezig met wat denken de ongelovigen nu? Daar was deze vrouw niet meer bezig. Ze was niet eens bezig met wat de gelovigen zouden denken over haar. Ze volgde gewoon haar liefde die ze had voor Christus. En laat dat ons leiden deze week. God zegen. We zien naar je uit morgen en heb een geweldige avond nog. Gebedstijd. We zien je uit morgenavond. Bye bye.